apostelen en epistelen. En de goede verstaander zal begrepen hebben dat er weinig verschil zit tussen deze beide woorden, apostelen en epistelen. De gemeenschappelijke betekenis is die van gezondenen. En apostelen waren mensen die gezonden worden, letterlijk trouwens, opgezonden. En epistelen zijn brieven die gezonden werden, helemaal letterlijk vertaald afgezonden. Maar als je iets afzendt, zend je het op en andersom. Dus ik vermag het verschil tussen beide woorden niet werkelijk te zien. En het merkwaardige is dat wij in het Nieuwe Testament te maken hebben met apostelen. Nog sterker, alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn tot ons gekomen door mensen die wij kennen als apostelen. Soms kennen we ze niet, maar dan nog net als apostelen. Sommige kennen we vrij goed als apostelen. En in het algemeen, dus het hele Nieuwe Testament komt tot ons via apostelen. Dat kan je van het Oude Testament niet zeggen. En tegelijkertijd, in elk geval, zo op het oog, maar daar hebben we het later wel weer over, het grootste deel, minstens, eigenlijk alles, maar dat vertel ik later, het grootste deel van het Nieuwe Testament is niet alleen geschreven door apostelen, maar is ook in de vorm van een brief, en dat is wat een epistel is. In het Nederlands heeft het woord epistel een beetje slechte klank. Dat is meestal een slecht geschreven brief. Ik moet u zeggen dat in alle andere talen, voor zover ik ze ken, allebei, hoeveel het er maar waren, dat in alle andere talen het woord epistel juist een officiële brief voorstelt. In het algemeen met hoge literaire waarde en al dat soort dingen meer. Ik zeg dat met wat rare woorden, maar dat komt omdat er traditioneel onderscheid gemaakt wordt door sommigen tussen brieven en epistelen. Maar in het Nederlands lukt ons dat niet. In het Engels wel, hè? Je kunt een brief versturen, heet het een letter. En dan is het niet veel bijzonders, daarom heet het ook een letter. Al zijn het er meestal meer dan twee, maar hè, letters. En als het een epistel is, dan staat hij al gauw in de Bijbel. Want die brief in de Bijbel noemt men een epistel. Nou, het zal dan wel zo wezen, maar in het algemeen, daar is helemaal geen verschil tussen. En in de Bijbel, in de praktijk ook niet. Het enige verschil dat er bestaat, is dat je brieven hebt met een wat voor de hand liggende, tijdgebonden inhoud, zonder hoge literaire waarde. Zoals een briefje aan iemand dat zijn auto verkeerd geparkeerd staat. Ik heb ook eens meegemaakt dat aan een zangleider een briefje gezonden werd, dat zijn grond nog open stond. Hij las het briefje niet toen het hem gegeven werd. Hij legde het weg en toen hij klaar was met de hele dienst, las hij het briefje. Ik zal zijn naam niet noemen omdat het Johan Bos was. Maar goed. Een simpel briefje. Maar er zijn ook heel bijzondere brieven van hoge waarde. Klassiek is dat vooral de letterkundigen elkaar brieven schreven vroeger. Die worden dan later gepubliceerd weer. En moet je dan lezen voor je examen van de middelbare school. Je hebt ook mensen die sturen ingezonden brieven naar de krant of weet je veel waar naartoe. Dan is het allemaal wat officiëler en wat plechtiger. Maar een brief is een brief. En waar het mij om gaat deze week, want de aanleiding is eigenlijk van onze lezingen deze week, is dat merkwaardige verschijnsel dat de Joden, laten we het zo zeggen dan, hè, dat de Joden, zeg maar, die hebben het Oude Testament en dat is hun Bijbel, dat noemen ze geloof ik niet zo, maar dat doet er niet toe. Hè. En die denken dat is compleet en dat was het dan. Het is niet compleet, want daarvoor hoef je het laatste vers maar te lezen. Maar wij hebben dan nog het Nieuwe Testament, beschouwen we ook als apart, wordt dikwijls ook apart gedrukt en apart verspreid. Vroeger deelden wij huis aan huis Nieuwe Testamentjes uit, want ze waren nog klein ook, hè? Nieuwe Testamentjes. is meezat met de psalmen achterin, broeder. Ja, maar we hebben ze apart. Maar het eigenaardige is dat het hele Nieuwe Testament, althans wat de letter betreft, ik bedoel, het boek als zodanig tot ons komt via apostelen, gezondenen, en in de vorm van epistelen. Dat wil zeggen, gezonden, specifiek. En de vraag is daarbij logischerwijze altijd, want het gaat om brieven immers, de vraag is altijd gezonden door wie? Nou ja, eventueel wie is de auteur, maar vooruit dan, hè? Gezonden door wie, maar ook gezonden aan wie? En ik ben mij wel bewust dat van oudsher er open brieven geschreven werden ter publicatie, maar dan waren ze toch heus alleen bestemd voor degene die er interesse in hadden, maar meer gangbaar is dat een brief een duidelijke adressering heeft. En dat betekent dus dat de inhoud ervan nou niet meteen voor iedereen bestemd is. En daar hebben wij het dus over van de week. Over zaken die niet zonder meer voor iedereen bestemd zijn. Daarmee boksen wij natuurlijk weer op tegen enige vooroordelen. Het idee dat iedereen een Bijbel kan kopen blijkt genoeg argument te zijn voor de gedachte dat alles wat erin staat ook daadwerkelijk voor iedereen bestemd is. Maar dat is niet zo. En eigenlijk is het zo dat heel het woord van God alleen maar bestemd is voor diegenen die überhaupt de waarheid zoeken. Maar waar het gaat om het nieuwe, maak een notitie, want zulke korte zinnen, zulke samengebalde zinnen gebruik ik van de week denk ik niet meer. Heel het Oude Testament is in ieder geval bestemd voor degenen die de waarheid zoeken. Niet voor iedereen, maar het ligt openlijk ter inzage, met als commentaar wie zoekt zal vinden. Zie? Maar het Nieuw Testamentische Bijbelboeken zijn niet bestemd voor degenen die de waarheid zoeken, maar eigenlijk voor degenen die de waarheid al gevonden hebben en hem nu ook beter willen kennen. Die heb je toch ook, hè? Je kunt iets gevonden hebben, maar of je weet wat het precies is of inhoudt, dat is nog een heel ander ding. Hè? Ik ben jaren op zoek geweest naar een bepaald boek. En op een gegeven moment vond ik hem en toen had ik hem. Maar daarna begint het pas, hè? Dan moet je het nog lezen. Toen viel het wat tegen, maar daar gaat het nou verder niet over, hè? Maar het zijn twee verschillende dingen. In de praktijk is het namelijk zo dat alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken bestemd zijn voor degene die de waarheid al kennen. Als zodanig, al hebben, zal ik maar zeggen. De bedoeling is dat ze via die boeken daar verder in onderwezen worden. Een waarheid die aangereikt wordt in het Oude Testament en die onderwezen wordt vervolgens en gedetailleerd bekendgemaakt in het Nieuwe Testament aan degene die eerst die waarheid ontvangen hebben. Hebben jullie dat nog? Je kunt dat ook, ik kan dat wel illustreren. Bewijzen kan ik dat niet, want daarvoor moet je het hele Nieuwe Testament en eigenlijk ook het Oude bestuderen natuurlijk. Dus dat gaat zo niet, maar ik kan het wel illustreren. Dan kunt u er later eens over nadenken. Bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 1, vers 46... En let op, het is Johannes, hoofdstuk 1. En u weet, het Nieuwe Testament begint in principe met vier Bijbelboeken die historisch althans, dus wat inhoud betreft, naast elkaar staan. Dat wil zeggen, je kan het Nieuwe Testament beginnen te lezen in Matthäus, maar ook in Marcus, ook in Lucas en ook in Johannes. Niet dat ik, vind dat het verkeerd omstaat, vind prima, maar je kan ook in het Johannes-evangelie beginnen. En als wij al niet nieuwe testamentjes verspreiden vroeger, verspreiden wij Johannes-evangelietjes. Die dingen hadden een lichtpaarse, lila kleur of zo hadden ze. Hè? Zo was het toch, Henk of zo? Nou, weet ik niet meer. Misschien heb ik er nog één thuis, van de grote. Oh, het Johannes, daar begin je dan te lezen, Johannes Evangelie. Johannes 1, eerste hoofdstuk. Daar lees ik in vers 46. Filippus vond Nathanael en zei tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Daar begint Johannes mee, Daar begint het evangelie mee, daar begint heel het Nieuwe Testament mee. We hebben gevonden degene van wie de wet en de profeten gesproken hebben. En daarna is de vraag, maar wie is hij nou precies? Daarna is de vraag, maar die staat meen ik in Matthäus, en wat dunkt u van de Christus? Enzovoorts. Maar daar gaat het feitelijk over. Men vindt hem eerst en daarna is de vraag, hoe zit dat precies? Hoe is dat met hem en waar staat hij voor? Ik bedoel, wat vertegenwoordigt hij? En dan is het antwoord, hij is de waarheid Gods. Hij is het woord Gods, hij is de weg, de waarheid en het leven. Kortom, in hem zijn alle dingen en buiten hem is niks dat er geworden is. U weet toch, hè? Dat is nog verder terug in dit Johannes 1 namelijk. Hij is het woord Gods en daarmee, hij is alles. Daar komt het in de praktijk op neer. Zie? En de inhoud daarvan, wel, dat is het onderwerp van al die nieuwtestamentische Bijbelboeken. Het Oud Testament geeft als het ware een soort profielschets, zodat men hem zou kunnen vinden. Hem herkennen als hij komt. Dat is ook de inhoud van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En eigenlijk ook van Handelingen. Maar daarna gaat het erom dat men hem beter leert kennen. Enzovoort. Ik zeg altijd, je moet eerst tot geloof komen en ik denk dat velen van ons dat uit ervaring ook weten. Je moet eerst tot geloof komen, daarna gaat de Bijbel pas voor je open. En dat is wat geïllustreerd wordt eigenlijk in die merkwaardige vorm van de brief in het Nieuwe Testament. Begrijp je, die brieven liggen voor iedereen ter inzage, iedereen kan ze kijken enzovoort. En er zijn mensen zat, zelfs die er zich dagelijks mee bezighouden, sommigen schijnen er zelfs de kost mee te verdienen, en ze begrijpen er geen klap van. En dat is omdat ze niet geloven. Op voorhand niet, dan blijft de Bijbel dicht. Maar dat is wat in zo'n brief geïllustreerd wordt. Je kunt een brief ontvangen, dan is hij op de plaats van bestemming gekomen. Van mij weet je waar hij vandaan komt, je weet ook dat hij voor jou bestemd is, maar als je hem niet openmaakt, heb je er niks aan. En dus zoeken ze bij allerlei loterijen nog steeds naar die mensen die de pot gewonnen hebben, of de, hoe het maar heten mag, enzovoort, en die nooit de prijs komen afhalen. Dat weet u toch, hè? Gooit u die dingen ook altijd weg? Hartelijk gefeliciteerd, je hebt een prijs gewonnen, enzovoort. Jarenlang heb ik ze opengemaakt. En inmiddels jarenlang gooi ik ze systematisch weg. He? Toch allemaal flauwekul. Maar goed, ik bedoel maar te zeggen, je kunt de brief dicht laten, maar dan heb je er niks aan. Je moet hem openmaken. En zo is het met het woord van God en in het bijzonder met het Nieuwe Testament. Men zou de Joden in hun dagen, en Matthäus, Marcus en Lucas illustreren dat, men zou de Heer Jezus als de Messias, als de beloofde Messias, hebben kunnen herkennen. Begrijp u me goed? Wij zeggen een andere keer wel, maar toen hij hier op aarde leefde, toen was hij dat nog niet, toen moest hij het nog worden. Dan moet ik het ingewikkelder zeggen, dan moet ik zeggen, men had hem kunnen herkennen als de gene die de Messias zou zijn. En sommigen deden dat ook. Ook dat is te illustreren, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar het is ook wat de Heer Jezus zijn tijdgenoten feitelijk verweet. Niet dat ze hem niet kenden, maar dat ze de schriften niet kenden, anders zouden ze hem gekend hebben. Hij zegt, ik heb er die van mijn getuigen, een paar hoofdstukken verder in het Johannes-evangelie. Mijn vader getuigt van mij, de schriften getuigen van mij, de werken des vaders die ik doe getuigen van mij. Maar ja, jullie willen niet hebben. Ze willen Jood blijven en dus de Messias verwachten. En voor hen hopen wij dan dat hij nooit komt, is dan mijn cynische commentaar gewoonlijk. Hè? Men wil blijven wat men is, in verwachting van, maar het komt nooit. Nou goed. Maar het punt is dat als men de Heer Jezus vindt, dan pas hebben wij een Bijbel die open gaat, dat geldt in het algemeen. Eigenlijk moet ik meteen aan het begin van de week zeggen, dan hebben wij gevonden degene die ons de schriften opent. Met dank aan de Emmausgangers, Lucas 24, toch? Kortom, dan openen wij deze brieven die tot ons spreken. En daarna geef ik wat nader commentaar, want kijk, hebben wij niet 27 boeken officieel in het Nieuwe Testament? Tel ze niet alle dagen na, dus vooruit. 27 boeken in het Nieuwe Testament. 21 daarvan worden geacht brieven te zijn, de andere 6 niet. Hè? 21 brieven. Beginnen bij Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, sommige dubbel enzovoort. Dan krijg je 21 brieven van het Nieuwe Testament. Dus 3 x 7 is er geen één weg, denken wij dan. He? Welke zijn dan die 6 boeken die geen brieven zijn? He? Dan hou je dus over 4 evangeliën, Handelingen, dat is 5 en Openbaring, dat is 6. En alles ertussenin is in ieder geval in de vorm van een brief. En voor de statistiek ga ik meteen maar even erop in. Hebreeën is een beetje moeilijk, omdat de Hebreeënbrief heet natuurlijk niet zo. Er staat er ook nergens in, hè. Dat hebben we er maar boven gezet. Er staat niet brief, er staat zelfs niet Hebreeën, dus vooruit maar weer. Maar hij heet nou eenmaal zo, wij hebben hem zo genoemd, of onze voorvaders, dus laat me zitten. En dat is die ene van die 21 brieven die niet begint met het noemen van een afzender en een adressering. En daarom kun je zeggen, het is eigenlijk geen brief. Maar als je in het laatste hoofdstuk komt, dat is hoofdstuk 13. En dan heb je ze alle 12 dus al gehad. Die leg ik niet uit, maar ik hoop dat sommigen dat begrijpen. He? Hebben ze alle 12 gehad en dan kom je in hoofdstuk 13 en dan blijkt het toch een brief te zijn met nogal wat persoonlijke groeten, aanbevelingen en wat het maar wezen mag, dan is het alsnog een brief. En soms denk ik, het is een ouderwetse morgenroodbrochure van vroeger, hè? Met een, er zat een bijsluiter bij, dat was de brief, maar daarbij kreeg je dan zo'n brochure. Nou, die Hebreeënbrief is dan zo'n brochure, maar die komt tot je in de vorm van een brief, wel degelijk. Met persoonlijke groeten en al dat soort dingen meer. Persoonlijke groeten bovendien van iemand die je tegen dat je in hoofdstuk 13 bent al lang hebt herkend als de schrijver, uiteraard. Dit is bluf natuurlijk, dat weet ik wel, maar hoe zeg je zoiets anders? Paulus dus, hè? Staat er niet bij, maar dat weet je dan. Logischerwijs, anders begin je gewoon weer van voor en van. Met andere woorden, je kan het net zo goed als brief rekenen, want het heeft er kenmerken van, ondanks dat het enigszins afwijkt door gebrek aan zwart op wit een adressering en zwart op wit een afzender. Maar dan kan het nog een brief zijn, toch? Ik heb wel eens meer brieven gekregen zonder afzender. Het zijn niet de leukste die je krijgt, maar... Maar goed... daarnaast hebben wij het boek Openbaring, die neem ik, begin ik helemaal aan het eind. Nou, die is makkelijk, want wij lezen in hoofdstuk 1 van Openbaring. Even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Wij lezen in hoofdstuk 1 van Openbaring in vers 11, lezen wij... Ik ben de, dat is de afzender eigenlijk, hè? Ik ben de Alpha en de Omega en dus was het toch niet Johannes, maar was het de Heer zelf. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan, en verder hoef ik al niet meer te lezen, zend het aan. En dus de apostel, de gezondene, zendt de brief. Zendt dit boek en dus is het een epistel van de apostel, om zo te zeggen. Het is gezonden aan en bovendien staat erbij, zend het aan. En dan krijg je nog een adressering dus ook. Namelijk, zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Hetgeen bovendien gepaard gaat met specifieke briefjes, ook nog eens een keer aan... Die 7 gemeenten die daar genoemd worden. Ik ga op die details daarvan niet in. Maar waar het me om gaat, is dat dit boek dus toch de aard van een brief krijgt. Omdat die specifiek naar geadresseerden meerdere gezonden moest worden. En bovendien, in het laatste hoofdstuk, krijgen we wel degelijk woorden als... En dat is de laatste bladzijde van onze Bijbel. Woorden als... Vers 20 van Openbaring 22, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus zijn met u allen. Amen. En dat is niet het slot van een boek, maar dat is het slot van een brief. Tenslotte hadden we er al 21. Dan weet je toch hoe een brief eindigt. Dan wordt dit dus toch een brief. In een wat merkwaardige vorm, dat ligt ook aan de inhoud ervan overigens. Maar het blijft hetzelfde verhaal dus. Hè? Een brief op een beetje afwijkende manier. Wat ik bedoel te zeggen is simpelweg dit, dat de adressering als het ware bekend is. Die nieuwtestamentische bijbelboeken zijn niet bestemd voor mensen die van niks weten. Die zijn bestemd voor mensen die de waarheid gevonden hebben en bereid zijn die te leren kennen, te aanvaarden en daaruit te leven. En daarom zijn die boeken in beginsel niet bestemd voor de wereld als zodanig, maar alleen voor degene die uit die wereld geroepen zijn, ecclesia, dat is het woord gemeente, geroepen uit, voor degene die geroepen zijn uit de wereld. En daarmee komen we meteen terecht in een wat breder algemeen nieuwtestamentisch verband. Want kijk, het blijft natuurlijk zo dat Romeinen hoofdstuk 1, u weet, Romeinen is de eerste brief in de volgorde die we hebben van het Nieuwe Testament. De eerste officiële brief, gericht aan en gezonden door Paulus, de apostel van Jezus Christus, afgezonden tot het evangelie, welke hij tevoren beloofd had, en dan aan de heiligen of de gelovigen, wie het maar waren, in Rome, en daarna begint de brief. Eerst wordt gezegd, het onderwerp is het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. En in hetzelfde hoofdstuk wordt in vers 16 gezegd, nou ja, je kan het korter zeggen, het heet het evangelie van Christus. Is weg Gods, kracht Gods, tot zaligheid voor een ieder die gelooft, Romeinen 1 vers 16. En daarna begint het verhaal. En waar begint het mee? Met dat de toorn Gods wordt geopenbaard. Is het vers 18, geloof het wel, hè? Want de toorn Gods wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Want dat doen de mensen per definitie, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is een beschrijving van de praktische gang van zaken onder de mensen. De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Staat daar. En daarna staat het tot vier keer toe dat God de mensheid heeft losgelaten. Want zegt de Heer, ze willen mij niet kennen, daarom laat ik hun los. En ze zeggen, dan wil ik hun ook niet kennen. En ik zeg altijd, en omdat het al 2000 jaar zo is, valt het ons niet op en denken we dat het zo hoort. Hebben die ook nog? Zo, want het zal altijd wel zo geweest zijn. Nee, het is niet altijd zo geweest. Er heeft een grote verandering plaatsgevonden toen de mensheid in het algemeen de waarheid en in het bijzonder de Heer Jezus verwierp. En sindsdien heeft God de Heer Jezus uit deze wereld weggetrokken. Wij noemen dat zijn hemelvaart. Maar niettemin, God heeft hem uit deze wereld weggehaald, uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand, staat in al die nieuwtestamentische bijbelboeken. En daarmee heeft God het licht der wereld uitgedaan. Even gewoon gezond verstand erbij, hè? Even alle vooroordelen weg. We zijn hier onder elkaar, we zijn ver uit Nederland weg, zal ik maar zeggen. Dus we kunnen nou even ons altijd van al die conventies niks aantrekken, hè? Toch? God heeft hem, die het licht der wereld was, uit deze wereld weggenomen. Staat het bordje nog, hij is hier niet, weet u wel. Weggenomen, gezet in de hemel aan zijn rechterhand. Maar aangezien de Heer Jezus het licht der wereld was, dat is ook Johannes onder andere dan, betekent het dus dat het licht in de wereld is uitgegaan. Dat staat in Johannes 3 trouwens. Ja, daar staat, wat de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat is wat er gebeurd is. Staat in Johannes 3. En nu ik daar toch ben en we nog met inleidende woorden bezig zijn, dat blijft vanavond zo, voeg ik er meteen even aan toe. Het staat inderdaad in Johannes 3. Maar weet u, in Johannes 1 wordt al gesproken over de opstanding en hemelvaart van Christus. En ik zeg dat om er even aan te geven dat de afloop van het verhaal van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde voor de lezers al lang geacht werd vast te staan. Hebben die nog? Begrijp u wat ik nu zeg? Als Johannes zegt, ik zoek hem het opzet niet op, want ik praat nog wat losjes. Van de week gaan we op heel wat zaken veel dieper in. Maar daar heb je vast wat om u te oriënteren. Als in Johannes 14, 1 vers 4. Johannes 1 vers 14 staat. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborene van de Vader. Weet ik niet beter dan dat daar gezegd wordt door de discipelen. We hebben de opgewekte Jezus van Nazareth gezien. Zijn heerlijkheid aanschouwt. En het hele Johannes-evangelie gaat er vervolgens over dat hij verheerlijkt zou worden. En in de nacht dat hij verraden werd, staat Jezus wetende dat de uren gekomen was dat hij verheerlijkt zou worden, weet u nog? En dan bidt hij tot zijn vader, vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had in de eerder wereld was. Dat is een gebed om overwinning op en dus opstanding uit de dood. Maar in hoofdstuk 1 zegt Johannes, die het verhaal beschrijft, die zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen, de uitkomst van het verhaal staat op voorhand vast. Heb je dat? En lees je dan het Johannes-evangelie, dan weet je ook dat Johannes schrijft vanuit de situatie waarin ook wij nog steeds leven. Een wereld in duisternis. En als men licht wil hebben, oké, dan moet men tot het licht komen, want het licht komt niet in de wereld. Het licht kwam in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus het licht is weer weggegaan, uitgegaan, om zo te zeggen. Als iemand uitgaat, gaat hij toch weg of niet? Het licht is uitgegaan, hij is weggegaan. En als wij vandaag licht willen hebben, en u weet, licht en waarheid zijn synoniemen, hè? Als we dus licht en waarheid willen hebben, dat kan, maar dan moet je ook uit. Dat wil zeggen, het licht achterna. En daarom zongen wij er straks, dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Het is een duistere wereld. Wij worden geacht als gelovigen in de eerste plaats het licht gevonden te hebben, maar vervolgens ook wij worden geacht daarin te wandelen. En voor dat doel worden wij getrokken uit de tegenwoordige boze, duistere eeuw. Uit het rijk der duisternis zelfs en worden wij gezet in het koninkrijk van het licht, want daar komt het op neer, uiteraard. Met andere woorden, als dat woord van God, dat Nieuwe Testament, tot ons komt, is dat uitzonderlijk te beschouwen, want het komt niet tot de wereld. Was ook niet de bedoeling dat het tot de wereld zou komen. De bedoeling was dat in de wereld het licht uit zou gaan. God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. Zie? En te midden van die duisternis, om tot het beginsel van mijn onderwerp terug te keren, te midden van die duisternis en onwetendheid van de wereld worden die brieven bezorgd. Bij u en bij mij, hoogst particulier. Ze zijn alleen bestemd voor de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Voor de ecclesia, voor degenen die geroepen zijn uit, want dat is wat het woord gemeente betekent, die geroepen zijn uit de tegenwoordige wereld. Dat wil zeggen, wij horen hier niet bij, wij zitten in de ondergrondse. Ik denk dat het de bovengrondse is, maar wat dat betreft zit in mijn Woepertaal helemaal goed, zuster. Maar dat terzijde. Maar in ieder geval, wij zijn die subcultuur. Wij zijn hier wat verdwaald in deze wereld, zo ziet het eruit. Maar in werkelijkheid, wij horen heel ergens anders bij. En we hebben deel aan die communicatie van de Heer met zijn hemelse volk. Die gelovigen met hemels burgerschap. En dat heeft betrekking in elk geval op alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En nu ga ik weer verder terug, want ik had even over het Johannes-evangelie. En ik zei, nou ja, Johannes-evangelie, ja, het lijkt, als je niet beter weet, denk je, het is het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus. Nou, niet in het Johannes-evangelie, want je vindt die geboorte daar niet, helemaal niet vermeld. Waarom ook, van belang is veel meer natuurlijk in de praktijk wat hij daarna deed en wat er van terechtgekomen is, vanzelfsprekend. Maar goed, dat verhaal vind je dan toch in Johannes en in Lucas en in Matthäus vind je inderdaad helemaal het begin, vind je de geboorte vermeld enzovoorts. En dan lijkt het verhaal van het kind is ons geboren, weet u wel, en daarna gaat het naar, het kind gaat naar, naar het kruis. En toen stond hij wel op. Eind goed, al goed. Maar daarna hebben wij nooit meer wat van hem vernomen. Of hoe zo'n verhaal dan maar verteld wordt. Door wie dan ook. Zo, want het is de geschiedenis. Maar ik moet u zeggen, die geschiedenis is niet spannend. In de eerste plaats omdat wij natuurlijk de afloop weten. Maar in de allereerste plaats, de afloop van het verhaal wordt gewoon aan het begin vermeld. Neemt dat alle spanning weg? Nee. Waarom niet? Omdat het toch brieven zijn, dat wil zeggen, mogen dan boeken zijn en niet de vorm hebben van een brief. Ze zijn bestemd dan toch in elk geval voor degene die die waarheid al kennen. Heb je dat? Wij wisten het toch al. En Matthäus 1 vers 1, dat is het eerste vers van het Nieuwe Testament, vind ik dan altijd het mooiste voorbeeld. Omdat het moet altijd uitgelegd worden, dat kan ik niet helpen. Maar het staat er toch heel duidelijk. Er staat in Matthäus 1 vers 1, het boek des geslachts van Jezus de Christus. Heb u die? En u weet toch wie Christus is? Nou, misschien niet. Wie vooruit, dan weten we niet. Dan is de vraag, wij weten wat Christus is, dan toch op zijn minst. Want we hebben de voorgaande 895 bladzijden gelezen van het Oude Testament. En wij weten dus, als het goed is, de Christus, dat is de Messias, de gezalfde in het Nederlands. Hè? En dat is de zoon van David, dat wil zeggen die zoon die beloofd was van Gods wegen. En bij herhaling, hij is trouwens ook de zoon van Abraham, de zoon van Adam en dat soort dingen meer. Maar in ieder geval, dat is de Messias en het wachten was op de komst van de Messias tot in het laatste vers van Maleachi aan toe. En dan ineens, we krijgen een witte bladzijde tussen. Dat is vanwege dat ook in de tijd 400 jaar lang de Heer niks meer zei tot Israël. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. En het eerste woord dat je daarna leest is niet... En er was een vrouw in... voor de Rooms-Katholieken. Voor de andere, een man en een vrouw. In Nazareth, weet je veel wat, timmerman en zo. Er was eens een timmerman enzovoort. En dan wordt het natuurlijk heel spannend, hè. Maar zo begint het verhaal toch niet? Het begint met het boek des geslachts. Dan ben je helemaal terug in Genesis vanwege de uitdrukking trouwens. Maar dat nog even terzijde. Sefer Toldot, hè? Het boek des geslachts van. Maar het boek des geslachts van Jezus Christus. En dan is de afloop van het verhaal verteld. Hoe loopt het verhaal af namelijk? Het verhaal loopt af met dat Jezus wordt tot Christus gesteld in zijn opstanding en dus van Gods wegen uitermate verhoogd. Daarna is het verhaal nog niet helemaal af, want dan blijft nog de belofte over van dat hij op de troon van zijn vader David op aarde zal zitten. Maar dat is maar een deel van de oud-testamentische beloften. Een ander en veel minder bekend deel is dat hij als mens gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd van de aarde naar de hemel. De zoon van David, de zoon des mensen moet je eigenlijk zeggen. De zoon van Adam in zijn hogepriesterlijke functie aan de rechterhand Gods in de hemel. Specifieke onderwerp van de Hebreeënbrief. Misschien hebben we het er later nog over. Maar het gaat erom dat de afloop van het verhaal meteen gegeven wordt. Waarom ook niet? Iedereen weet dat. Als je dat niet weet, kun je aan het boek niet beginnen. Het is alleen maar bestemd voor degene die dit weten. En eigenlijk word je bij Matthäus 1 vers 1 al voor de keuze gesteld. Aanvaard je dat of niet, dat Jezus is de Christus? Zo niet. Wel, als je niet gelooft dat Jezus de Christus is, doe het boek dan maar weer dicht. Nee, dat is wat grof, zuster. Maar het is toch heus de enige echte methode waarop je aan een Jood van redelijk gemiddeld orthodoxe huizen het evangelie zou moeten vertellen. Hè? Dat christenen zo vrijzinnig geworden zijn dat ze het Oude Testament zo zonder meer wil weggooien en aan het Nieuwe Testament genoegen nemen, het liefst alleen met Matthäus-evangelie. Ja, dat kan wel wezen, maar goed, dat is niet de Bijbelse methode. Hij zei, Jezus zal de Christus zijn. Wie? Wat? Wel, die Christus die in het Oude Testament beloofd was. En dat lazen we net in Johannes 3. Wij hebben den gevonden van welke Mozes en de profeten gesproken hebben. Daar gaat het om. Zie? En als we die gevonden hebben, dan hebben we hier wat te leren uit deze Bijbelboeken. Met andere woorden, ook Matthäus, het Matthäus-evangelie is gewoon bestemd voor geloven, niet voor de wereld als zodanig. Ja, dan weet ik wel, dan zult u natuurlijk zeggen, ja, maar er zijn toch mensen die het Matthäus-evangelie lezen, of in elk geval het Johannes-evangelie, omdat dat klassiek is, en daardoor tot geloof komen. Dan zeg ik, ja, dat gebeurt wel. Maar ik heb het niet over wat er allemaal gebeurt, ik heb het over hoe het in elkaar steekt. Hoe het werkelijk bedoeld is. Hè? Er staat toch nergens in de Bijbel dat de zaligheid is door het lezen van het woord van God. Ik zeg niet dat het dat niet is. Ik zeg alleen dat dat er niet staat. Hè? En als je al schriftplaatsen vindt waar staat dat men de schrift zou lezen, dan wel bestuderen, zijn schriftplaatsen die zeggen dat men het Oude Testament zou lezen en bestuderen, om daardoor te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. En dan ben je nog baar bij Matthäus 1 vers 1, dan begint het pas. Want de norm, de regel van Gods wegen is dat de zaligheid is uit het geloof. En het geloof is door het gehoor, niet door het lezen. Dat kan het in de praktijk wel zijn, maar dat is niet de norm. De norm is, het geloof is door het gehoor. Het woord God zou namelijk gepredikt worden, was de bedoeling. Laat hem tot u doordringen, dat weet u. Dat is Romeinen hoofdstuk 10. Die zoek ik ook op, want we zijn nog aan het begin van de week. Dus Romeinen hoofdstuk 10... Waar staat dat het Oude Testament leert dat al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden? Dat is ongeveer vers 12 en 13. Waar staat er is geen onderscheid van Jood of Griek? Dat gelooft ook niemand meer tegenwoordig. Hè? We maken altijd verschil. Tussen Joden en Grieken, dat wil zeggen tussen Joden en Heidenen. De ene categorie gelooft dat Joden voor eeuwig verloren zijn omdat ze de Messias gekruist hebben. Die kunnen niet meer behouden worden. En de andere categorie gelooft dat alle Joden, omdat ze Jood zijn, vanzelf behouden zijn. Dat zo was, dan liet ik me vandaag nog besnijden. Nou, vandaag weet ik niet meer. Maar, hè. En dan zet ik zo'n rond ding op mijn hoofd, waarom ook niet. Er zit toch al steeds minder, dus er komen weer wat bij. Niet waar? Maar er zijn er die geloven, terwijl iedereen Jood kan worden. Hè? Ook naar Joodse begrippen kan dat. Als Joden automatisch behouden zijn, moeten we allemaal Jood worden, denk ik. Maar sommigen geloven dat, de anderen zeggen, Joden kunnen niet behouden worden. Belachelijk allemaal. En mijn Bijbel zegt gewoon, las men die maar, hè. Er is geen onderscheid van Jood of van Griek. Want er is maar één God, die God is van de Joden en van de heidenen. Dat stond al in Romeinen 3, waaruit ik nou weer eens citeer. Maar hier staat het weer, hè. Eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want, en dat staat geschreven in Joël 2 onder andere dan. En ieder, of gewoon al. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Dus dat doen wij. Maar, hoe zullen zij aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zou je een beroep doen, aanroepen? Hoe zou je een beroep doen op iemand die je niet vertrouwt? Geloof is vertrouwen. En hoe zullen zij hem vertrouwen of geloven van welke zij niet gehoord hebben? Je kunt wel iemand aanroepen, moet je er toch op zijn minst van gehoord hebben. En liefst ook nog een goede indruk van zo iemand gekregen hebben. Nou goed, Hoe zullen zij hem aanroepen, want dat moet om zalig te worden. Hoe zullen ze aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En dat is erg letterlijk, want hier staat, want er staat meteen. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Iemand moet hen dus doen horen, moet hen prediken, zodat ze kunnen horen. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Zodat, het kan best zijn dat er nog meer over gezegd wordt in de Bijbel dan wel in het Nieuwe Testament, maar we zitten hier nog maar in brief nummer 1 en nog maar in hoofdstuk 10. En daar staat er precies hoe het in elkaar steekt, lijkt mij, namelijk hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Laat hem tot u doordringen. Het gaat om het klinken van het woord van God uit de mond van iemand die gezonden is. En ik denk dat er ook heel wat gepredikt wordt door lui die niet gezonden zijn. En meer kan ik daar niet over zeggen in mijn positie, zuster. Nee, wordt allemaal wel moeilijk. Maar het idee blijft dus toch heus dat wie het ook is die het evangelie predikt, hij wordt geacht gezonden te zijn. En we weten ook door wie. Toch? En dan heb je het hele verhaal weer bij elkaar. Gezonden van Gods wegen. Gezonden ook dus ergens naartoe. Het is niet maar alleen een uitzender, het is ook een gezonde zending met een bepaalde doelgroep. Weet u nog dat de Heer zei tot zijn discipelen op voorhand al een keer: ga niet naar zus, maar ga naar zo. Dat wil zeggen, ga niet naar de heidenen, maar ga naar de verloren schapen van het huis Israël. Die ga ik lekker niet toelichten vandaag. Doe een andere keer wel weer. Hè? En waar ze u niet ontvangen willen, schud het stof van uw voeten. Sommige ouderlingen of die ervoor door moeten gaan, doen dat vandaag nog. Als ze ergens op huisbezoek geweest zijn zonder enig resultaat. Letterlijk. Komt allemaal nog voor. Schud de stof van uw voeten en hij zei u tot een tollenaar en dat soort dingen meer. Staat er allemaal. Dat wil zeggen, dan was men kennelijk op het verkeerde adres. En de zending moet ergens anders naartoe. Dat wil zeggen, degene die gezond is, maar voor mijn part de brief, de boodschap. Hebben we die? En het blijft dus zo, het evangelie zou gepredikt worden, dat de prediking vervolgens de mens en dus de gelovigen oproept om de Bijbel te lezen en in bijzonder het Nieuwe Testament. Ja, dat is zo. Maar de basis is de prediking. Het woord God zou gepredikt worden. En in een bepaalde richting. En in de praktijk betekent het ook, en dat zeg ik ook niet voor het eerst, in de praktijk is het zo, je kan natuurlijk het woord Gods in alle richtingen prediken. Maar in de praktijk zal blijken dat het alleen daar ingang vindt waar men ook inderdaad de waarheid zocht. En daar moest het ook terechtkomen. Dat is leuk voor al die mensen die zich verdiepen hebben in de leer der missiologie. Dat is een recent uitgevonden tak van wetenschap, zodat tegenwoordig iedereen op dat terrein een theologische graad kan halen. Moet ik er allemaal weer uitknippen later. Missiologie. Van hoe moet je zendingsbedrijven. Zendingbedrijven, hoe moet je dat doen? Met alle aspecten daarvan. Ik ben er heel gemakkelijk in. Want dat lees ik zo in mijn Bijbel. Wat je zou doen is het zaad zaaien. Overal kan niet schelen waar. Maar weet dan dat het lang niet overal opkomt. Dat weet je ook van tevoren. Het komt alleen op daar waar goede aarde is. En die goede aarde heb je zelf niet gemaakt. Dus als zaad opkomt, is het niet je verdienste. Toch? En het rendement kan je zelf niet bepalen. Of je moet speciaal alleen maar gaan naar degene waarvan je denkt dat het goede aarde is, maar in de praktijk blijkt dat wij dat op voorhand toch niet weten. Dat valt heel erg tegen. Hè? Valt het eigenlijk. Nou ja, hangt er vanaf tegen wie ik het zeg. Het pakt altijd anders uit. Je brengt iemand het evangelie en je denkt, ja, dat toen dan maar het wordt toch niet wat. En het pakt goed uit, men aanvaardt het, men is geïnteresseerd. En andersom ook, je denkt, die zijn geïnteresseerd, die ga ik het vertellen. En het is meteen afgelopen. Gebeurt toch ook? Dat weten wij niet, maar het norm is natuurlijk toch de eerste gelijkenis, gaat u weer. Eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament, Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier. Het zaad viel overal. Ik keek kennelijk niet waar het viel. Dat wil zeggen, het was tijd dat hij missiologie ging studeren. Om te weten waar hij het zaad had moeten gooien, enzovoorts. Maar laat maar zitten. En waar goede aarde was, kwam het op, zoals vandaag nog. Nou goed. Maar waar het dus om gaat, is dat men geacht wordt tot geloof te komen. Niet zozeer, zeker niet door het lezen van het Nieuwe Testament. Het kan wel, zeg ik, maar het is niet van oorsprong de bedoeling. De bedoeling is dat men het evangelie hoort en dat het aansluit bij de oud-testamentische geschriften. Wij hebben gevonden, kunnen wij toch ook zeggen, wij hebben gevonden degene van wie Mozes en de profeten gesproken hebben. En that's it. En daarna hebben wij in het bijzonder de nieuw-testamentische geschriften die voor ons als gelovigen dus bestemd zijn, opdat we hem zouden leren kennen. En dat is een van de stiegwoorden, heet dat geloof ik. Heet dat een steekwoord in het Nederlands? Weet ik eigenlijk. Een van de trefwoorden, dat is het. Hè? Een van de trefwoorden in het Nieuwe Testament. Waar gaat het om? Dat wij hem zouden leren kennen. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Opdat we vernieuwd zouden worden tot kennis enzovoort. En dus tot deel hebben aan, overigens. Hè? Want dat is wat het betekent. En daar zijn die nieuw-testamentische bijbelboeken voor. Zoals gezegd, het Johannes-evangelie begint met dat de uitslag vaststaat. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het Matthäus-evangelie doet het nog vlotter en zegt, dit is het boek des geslachts van Jezus Christus. De afloop staat vast. Marcus is iets moeilijker, maar dat is een van de kortere evangelie. Maar eigenlijk zou ik daarmee moeten kunnen volstaan. Want als dit geldt voor deze twee evangelieën, geldt het voor de andere twee bijna vanzelfsprekend ook natuurlijk. Marcus is wat terughoudender, maar niettemin kun je daar de afloop van het verhaal net zo goed in het begin vinden. Dat Marcus wat terughoudender is, is gewoon omdat Marcus de Heer Jezus beschrijft als een dienstknecht. Dus weinig verheffend, niet met een uitgebreid verhaal eromheen over zijn afkomst, is maar een knecht. Enzovoorts. Dat is Marcus, ja. En Lucas, dat is wel een aardige, want dan kun je het hele Lucas-evangelie doorzoeken. Daar staat het afloop van het verhaal trouwens ook vast, hoor. Want je moet toch wel een beetje blind zijn, denk ik, om niet te zien dat al die details die gegeven worden van de geboorte van de Heer Jezus en de omstandigheden daarbij op voorhand verwijzen naar zijn opstanding. En anders hebben we altijd nog de lofzangen van wie waren het ook maar meer. Hè? Iedereen maakte liedjes vroeger. Hè? Van Zachariah en van Simeon, die zocht ik in het bijzonder. Maar in ieder geval, de afloop van het verhaal ligt daarin al vast. En bovendien moet ik daaraan toevoegen dat nadat wij het Lucas-evangelie gelezen hebben, waren wij niet aan het eind. Want dan zou je daarna meteen ook moeten lezen Handelingen. Handelingen 1. En eigenlijk Handelingen zou, wat de inhoud betreft, heel goed aansluiten gewoon bij het Lucas-evangelie. Men zou het ook daadwerkelijk achter elkaar leggen bij de bestudering. Maar het boek Handelingen begint met: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. En het heet een boek, maar daarmee is het een brief. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Ongeacht wat de man nu zegt, daar kom ik zo op. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. De man die hier schrijft, richt zich toch tot iemand in het bijzonder? Ja, of dat nou letterlijk een meneer was die Theo heette, of Philus, weet je veel wat, van zijn achternaam. Dat kan allemaal, dat kan. Dat maakt voor ons niet uit, want hij zal inmiddels wel overleden zijn. Je kan de naam ook overdrachtelijk nemen. Dat betekent, o vriend van God, dat kan u zijn, dat kan ik ook zijn. Dan kun je zoiets veralgemeniseren en daarmee wegredeneren. Want dan het zou je toch niet moeten ontgaan dat met die naam Theophilus dit boek de vorm krijgt van een brief. Het is aan iemand gericht. Of dat die meneer Theophilus was, of dat het u het bent, of ik, dat maakt dan ook weinig meer uit. Maar het is geadresseerd. En dus krijgt het karakter van een brief. En hij zegt, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, enzovoorts. En dit is dus het vervolg op het eerste boek. En het is geen geheim, dat eerste boek is uiteraard het Evangelie van Lucas. Algemeen aanvaard. Nee, er zijn er altijd zusters die kijken sceptisch en die zeggen, ja, maar het zou misschien ook toch een anders kunnen wezen. Zeggen, ja, dat verfruit er maar weer, hè. Maar algemeen aanvaard, Lucas schreef althans een belangrijk deel van het boek Handelingen. En dit sluit aan bij het evangelie van Lucas. Maar als het dit boek geschreven wordt aan ene Theophilus, en Lucas zegt, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, wil meteen zeggen dat het Lucas-evangelie dus ook geschreven is voor iemand in het bijzonder, die meneer Theophilus, of u of ik, en dan krijgt dat alsnog het karakter van een brief. Al is het dan een boek, je kan toch voor iemand een boek schrijven? Bestemd voor iemand, specifiek. Soms staat het zelfs voor in het boek, hè? Ja, tegenwoordig zetten ze van alles voor in op die eerste witte bladzijden die toch open zijn. Maar goed, hè? Maar dat kan toch, dat het speciaal voor iemand geschreven is, dat het ook anderen kunnen lezen, dat kan. Maar goed. Maar daarmee hebben we vastgesteld dat niet maar 21, maar eigenlijk alle 27 boeken van het Nieuwe Testament het karakter hebben van een brief. Sommige heel duidelijk, sommige wat minder. Dat heeft ook zo zijn redenen. Die 21 die hebben dat tamelijk duidelijk. Als ik de Hebreeënbrief even daar maar bij insluit dan. Die hebben het met grote nadruk. Maar dat is natuurlijk omdat die 21 brieven gedetailleerd leerstellige waarheid uiteenzetten. Zowel in wat betreft theorie als ook de praktijk van het christelijk leven, want daar gaat het om. En het zet dus uiteen wie wij geworden zijn sinds wij tot geloof zijn gekomen in Jezus de Christus uit Matthäus 1, vers 1. Want het is natuurlijk wel aardig dat wij zijn verlost, we zijn behouden, we zijn kinderen van God, maar dan. En in de praktijk blijkt dat men de brieven dichtlaat, domweg ongeopend laat liggen. En het Oude Testament openlegt. En van daaruit gaat leven en daarmee een plaats inneemt midden in de wereld enzovoort. En dat komt overeen met wat we dagelijks zien en horen en wat het bewezen mag. We leven midden in de wereld enzovoort. En ja, we hebben een Heer, nou, die zal wel voor ons zorgen. En dat is het dan. En men beseft niet dat een dergelijk christendom, hoe populair het ook wezen mag, zich in werkelijkheid fundamenteel niet onderscheidt van welke andere religie dan ook. Ze gaan allemaal vanuit, wij zijn hier op aarde en er is een God die woont in een plaats die wij niet kennen. Dat heet bij de een de hemel en bij de ander het Walhalla. Soms denk ik dat die woorden etymologisch verwant zijn, maar dat doet er nou niet toe. Uiteindelijk toch hetzelfde is en die houdt de gang van zaken bij. En sommigen denken dat God maar een klein beetje bijhoudt en anderen denken dat God zich met de details ook bemoeit. Sommigen denken dat God bij gelegenheid ingrijpt en anderen denken dat alles tevoren bepaald is, zodat wij een soort machines zijn die radertjes zijn in een ingewikkeld klokje wat altijd maar voortloopt. En God wint het alleen op, geloof ik, of zo. Dat zijn meer Oosterse mystieken enzovoorts. Dat is waar. En sommige christenen denken dat ook, dat we radertjes zijn in een grote klok en de Heer heeft het toch allemaal bepaald en het komt allemaal wel goed. Want de gemiddelde evangelische christen gelooft niet in toeval. Nou, ik wel. Hè? Want de Bijbel leert het. Toeval. We zitten in een heel andere situatie. Onze situatie, die is al 2000 jaar zo, maar zo oud zijn we nog niet, hè? Maar onze situatie is er een waarbij wij aan die wereld onttrokken zijn. En als die wereld dan al een kosmische machine is waarin alles aan elkaar gerelateerd is, en als je er maar kennis genoeg van had, zou je alles kunnen voorspellen, dan nog staan we er buiten. Het heeft er niks mee te maken. Wij zijn eerstelingen, zegt mijn Bijbel, van een nieuwe schepping. Wij zijn Romeinen, hoofdstuk 6 dan. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, en daarom hebben we deel aan een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping gaat het allemaal anders. En in ieder geval, die nieuwe schepping is vooralsnog niet waarneembaar. En dus al wat we erover kunnen weten, kunnen we alleen weten uit wat God ons geopenbaard heeft. Maar hij openbaart het niet aan de wereld, aan een oude schepping namelijk. Want hij heeft de wereld in duisternis achtergelaten. Heeft zich voor de wereld verborgen. Dat is ook een van die vaste termen daarvoor, in Oude en Nieuwe Testament altijd. En wat gebeurt er dus? Wij zitten ergens te midden van die oude wereld waarin we niet thuis horen en we krijgen brieven. Van onze Heer. En ze worden aan ons gebracht door degenen die gezonden zijn. Oorspronkelijk letterlijk de apostelen met dit Griekse woord, later wat vrijer. De gezonden, vermijnbaar de zendelingen, missionarissen of hoe ze maar heet in de verschillende denominaties. Maar zo blijft het. En zo blijft het tot vandaag in onze levens. Ja, moet ik dat nou weer eens zeggen? Wij onderling als gelovigen, wij worden ook naar elkaar gezonden. Ik bedoel het niet als een algemene vaste opdracht of zo, waarop je gericht moet zijn enzovoorts. Maar gewoon, zo werkt het toch dikwijls. Wij komen bij mensen terecht, we beseffen het misschien niet, maar de Heer heeft ons gezonden, ook al weten we het niet. En andersom weten we soms iets sneller. Dat mensen tot ons gezonden worden. Bij ons gebracht worden. Op een gekke manier soms, dat doet er ook niet toe. Dat was trouwens toch een vreemde methode waarop de apostelen in het verleden reisden en ergens terecht kwamen. Maar dat gebeurt tot in onze dagen, nog steeds zo. Op kleine schaal bedoel ik, op een laag niveau. Op ons niveau bedoel ik dan gewoon, hè. Maar het idee blijft dat we leven in een wereld die ons vijandig is, in elk geval. Wij zijn die wereld niet vijandig, maar andersom is het wel zo. In elk geval, wij horen in die wereld niet thuis. Maar in die wereld zijn wij niet in duisternis achtergelaten, hoewel de wereld in duisternis is. Daar gaat het om. God bemoeit zich met ons op een intieme, ik denk dat dat het goede woord is, op een intieme wijze. Hoogst persoonlijk. En daarom noem ik het weer collectief. Namelijk, hij bemoeit zich met de gemeente hoogst persoonlijk. Zijn volk, misschien had ik moeten zeggen zijn lichaam. Maar wat voor het lichaam geldt, geldt voor de leden net zo goed. Hij houdt zich bezig met een ieder van ons. Begrijp je me goed? Als wij niet in het licht willen wandelen, waarom zou hij ons licht zenden? Want kijk, het is in onze tijd, onze bedeling wil ik niet zeggen, ik bedoel ook echt tijd, in de tijd der verborgenheid, om zo te zeggen, is het niet Gods gewoonte om licht te brengen in de wereld. Dat wij dat niettemin soms tot ons jargon gemaakt hebben, doet er heus niks aan af, hoor. Hij heeft de wereld in duisternis achtergelaten. En voor zover hij licht brengt, alleen bij degene die dat wensen. Die daarnaar zoeken. Die in dat licht ook daadwerkelijk willen wandelen. Want omdat men dat niet wilde, heeft God het licht uit de wereld weggenomen. Heeft hij de wijsheid der wijzen doen vergaan. En daarna braken de donkere middeleeuwen aan en donderde het Romeinse Rijk in elkaar. En dat soort dingen meer. Weet u wel, en toen hebben ze even door. Dat is de geschiedenis die ik op school moest leren. Hebben ze de eeuwen door geprobeerd het weer op te richten tot in onze dagen. Rigoureus. He? Maar de Heer wilde ze niet en de wijsheid ook niet. En dat blijft ook gewoon zo. Maar daar waar u en ik bereid zijn in het licht te wandelen en afstand te nemen van deze wereld en deze wereld te verklaren tot persona non grata. Kan je dat zo zeggen? Nee, dat kan niet. Hè? Maar vooruit dan, hè? Wij verklaren de wereld niet meer als de onze, enzovoort. Daar ontvangen wij licht. En daarna in de grijstinten, zeg ik altijd, in de nuances, naarmate wij bereid zijn om in dat licht te wandelen, zal de Heer ook met zijn licht in onze harten schijnen om te geven de verlichting van het evangelie, de eerlijkheid van Christus. Met dank aan 2 Korinthe 4 was het, geloof ik. 2 Korinthe 4 vers 4. Maar zo zit dat gewoon in de praktijk. Ik ben er stellig van overtuigd. Ik ken een heleboel van u, althans in ieder geval niet van nabij. En dat is maar goed ook, want dan praten we wat makkelijker. Maar het is echt zo, lijkt mij, dat mensen die moeite hebben met de Bijbel en met het verstaan van de Bijbel enzovoort, dingen niet begrijpen, altijd problemen over hebben. Ik denk dat die mensen gewoon ook niet de consequenties eruit willen trekken. En daarom blijft het moeilijk over doen, hoeven ze het ook niet aanvaarden. En dat geldt voor ongelovigen net zo goed. Die doen moeilijk over de Bijbel, beginnen al alle moeilijke dingen te bedenken, alleen maar om het niet te hoeven aanvaarden. En zoveel gelovigen wandelen in de praktijk in duisternis, niet omdat ze het licht niet ter beschikking hebben, omdat ze het licht niet willen. Ze houden ervan om te wandelen in duisternis. Want als het licht opgaat, brengt het consequenties met zich mee. Als wij leren verstaan wie wij in Christus geworden zijn, beter. Als wij leren verstaan wie Christus is, en dus leren verstaan wie wij in Christus geworden zijn, brengt dat consequenties mee voor heel ons leven. Nou, dus ik moet zeggen, voor elke dag van ons leven. Voor heel de dag van ons leven. Elke dag. Dat bedoel ik. Niet meer voor het leven collectief, maar gewoon van uur tot uur, bij wijze van spreken. Zeker, omdat het van doen heeft met onze gezindheid, gerichtheid, levensbeschouwing, wereldbeschouwing en hoe je het allemaal maar noemen moet. Dat wil zeggen dat we volstrekt gaan afwijken van de gang van zaken in de wereld, daar helemaal los van komen te staan. En als je dat niet wil, en ik kan me het voorstellen, want het doet pijn, maar als je dat niet wil, ja, dan blijft het licht uit. Dat is ook wel zo prettig eigenlijk dan. Kan je me beter niet weten? Ik mag die niet hardop zeggen natuurlijk. Dan kun je later, als je voor de Heer staat, altijd nog zeggen: wir haben es nicht, we hebben het niet. We hebben het niet geweten. Dat is altijd het beste excuus. Maar de vraag is niet of je het wist of niet, de vraag is of je het kon weten of niet. De Joden wisten niet in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en Handelingen. Maar wat hun verweten wordt, is toch dat ze het niet wisten, want ze hadden het kunnen weten. Zij wilden niet weten. Hebt gij dan nooit gelezen in de schrift, het Oud Testament uiteraard, hè? Heb je dan niet gelezen dit of dat? En geef me dan eens een antwoord. Wat betekent dan dit of dat vers in het Oude Testament? Zei de Heer tot zijn tijdgenoten. Ze hadden kunnen weten, ze hadden moeten weten, maar ze wisten niet. En dat is wat hun kwalijk genomen wordt uiteindelijk. En zo geldt het voor velen tot in onze dagen. De Bijbel is het meest verspreide boek ter wereld, schijnt nog steeds zo te zijn. Als het anders wordt, hoor ik het altijd van Bosch, want die houdt het bij. En Bosch zei er in de tijd bij, en dus is het minst gelezen boek in de wereld. Want als het meest verspreid is, moet het minst gelezen boek zijn. Denk er maar eens over na. Maar ik bedoel te zeggen, het is voor iedereen beschikbaar. Ook bijbelstudiematerialen, zal ik maar zeggen, zijn voor iedereen beschikbaar. Begrijp je me goed? Je kan ook makkelijk verdwalen in al die lui die je op een dwaalspoor willen brengen. Daar zorgt de duivel ook altijd wel voor. Maar het blijft gewoon zo. Wie zoekt, zal vinden. De Heer zou het licht aandoen. Hij zou met zijn licht in onze harten schijnen, enzovoort. En dat is onze verantwoordelijkheid. En wat wij dienen te beseffen, ik hoop dat daar deze week aan mag bijdragen, is dat we niet maar van, wij als gelovigen, we hebben niet maar van doen met een boek dat je in de winkel kunt kopen, maar we hebben een verzameling brieven die aan ons gericht is. En die wij tot ons zouden nemen. Brieven lees je trouwens gewoonlijk niet maar één keer, hè. Het is van belang wat erin staat. En elke nuance is van belang. Dat is dus waar we ons mee bezig zouden houden. Vervolgens moet ik zeggen, natuurlijk, het Nieuwe Testament is nadere toelichting op het Oude. Staat niet op zichzelf, dat is ook zo. Dus dat bestuderen wij ook. Maar speciaal voor het Nieuwe Testament geldt, en zeker voor die 21 zogenoemde brieven geldt in het bijzonder, ze zijn speciaal voor ons bestemd. Niet voor de wereld, maar voor die enkelingen, want dat blijven het altijd, die enkelingen die gehoor hebben gegeven aan de prediking van het evangelie, doordat er gezonden werden om te prediken, om zo te zeggen. We geven daar gehoor aan en sindsdien lezen wij, bestuderen wij deze brieven. Persoonlijke brieven van de Heer zelf, want daar komt het uiteindelijk altijd op neer. Persoonlijke brieven van de Heer zelf, opdat we door hem zouden worden onderwezen. En bij nader inzien, dat is precies de samenvatting van heel het tegenwoordige werk van Christus. Hij zou ons onderwijzen. En in ieder geval en in de eerste plaats via dat woord dat hij ons gezonden heeft. En daarna door de geest die hij ons gegeven heeft.